Nog twee bochten ongeschonden doorkomen en het feest kon beginnen. Zo schreef de NOS het in een artikel. Ryan Newman lag op kop in de laatste ronde van de belangrijkste race van het jaar, de Daytona 500. Maar bij het uitkomen van bocht 4 ging het mis. Ryan Blaney tikte Ryan Newman aan en Newman vloog hard in de muur, rolde over de kop en kwam met de bestuurderskant richting de aanstomende auto's te liggen. Corey LaJoie had geen schijn van kans om überhaupt de auto van Newman te ontwijken en reed vol op hem in. Dit was gevolg dat de auto van Newman weer door de lucht schoot, zijn buizenframe helemaal kapot. De auto vatte vlam aan de achterkant van de auto en de auto kwam uiteindelijk stil te liggen vlak na de pituitgang. Hulpdiensten zijn wel snel te plaatsen. Ze plaatsen zwarte schermen rond het ongeluk en uiteindelijk wordt Newman in een ambulance onder politie-escorte afgevoerd naar het ziekenhuis. NASCAR, de Newman-familie en Rose Fenring Racing geven in een eerste statement dat Ryan Newman zwaar gewond, maar niet in levensgevaar in het ziekenhuis ligt. En dat hij bij bewustzijn is en dat hij kan praten met familie en dokter. Toen kwam afgelopen woensdag het fantastische nieuws dat Ryan Newman op eigen kracht uit het ziekenhuis is gelopen. Hij is onderzocht en mag naar huis toe. Wat de blessures zijn wordt niet verteld. Ook niet hoe lang hij eventueel uit de running is, maar het feit dat hij binnen 48 uur na het raceongeluk weer wandelt, geeft maar aan hoe goed de veiligheid tegenwoordig is in de racerij. Hallo en welkom bij de tweede aflevering van de DNF-podcast, de wekelijkse start van jouw NASCAR-weekend. Voordat we beginnen wil ik eerst even terug naar vorige week. En nu hoor ik je denken, vorige week was er geen podcast, dat klopt. Ik was vorige week mijn stem kwijt. Gelukkig is die nu terug en kunnen we de tweede aflevering van de podcast maken. Vandaag gaan we een kijkje nemen in de geschiedenis van de Daytona 500. Blikken we terug op de duels en natuurlijk de Daytona 500 van afgelopen zondag. Ook gaan we voorbeschouwen op de Benz Oil op de Las Vegas Motor Speedway. Maar eerst wil ik dit even kwijt. Het voelt wel dubbel om de podcast te maken. Aan de ene kant wil je veel aandacht besteden aan het ongeval van Ryan Newman. Aan de andere kant is de afgelopen week ook nog veel meer gebeurd dan alleen die crash. Ik voel wel dat het sport geweldig is. Net zoals elke andere sport waar mensen fanatiek naar kijken. Het leidt je af van je eigen werkelijkheid en je kan gewoon even helemaal ontspannen. Alleen met zo'n hevige crash als afgelopen zondag kom je hoe dan ook weer met beide benen op de grond terecht. En je hoopt als enige dat de coureur oké is. Wat ik nou zo mooi vind, is dat je op dit soort momenten merkt dat ondanks dat we allemaal een ander merk, een ander team of een ander coureur supporten, dat de hele community één wordt. Je wenst dit niemand toe. Laten we dit blijven doen en straks in de zesde ronde van de Las Vegas race allemaal een rondje klappen en onze gedachten bij Newman houden. En daarna de knop weer omzetten en gaan racen. Met dat aan mijn gedachten laten we nu eens gaan kijken naar de geschiedenis van de Daytona 500. Voordat we eens wat dieper gaan kijken in de geschiedenis van de Daytona 500, eerst eens wat leuke feitjes. Van de eerste vier Daytona 500 hadden de races in 1959, 1961 en 1962 helemaal geen cautions. Bij de eerste race op Daytona deden zelfs een cabrio mee. Paul Bash reed in een Edsel Convertible. Elk jaar kijken er gemiddeld 20 miljoen mensen wereldwijd naar de Daytona 500. De jongste winnaar is Trevor Bayne. Hij was 20 jaar en 1 dag toen hij in 2011 de Daytona 500 wist te winnen. Oudste winnaar is Bobby Allison. Allison was 50 jaar, 2 maanden en 11 dagen toen hij de Daytona 500 in 1988 wist te winnen. In 1989 won Darrell Waltrip zijn eerste Daytona 500. Het was de 17e keer dat hij meedeed. Hij reed in nummer 17 en hij had pitbox nummer 17. 39 verschillende coureurs hebben de Daytona 500 gewonnen, waarvan er 12 meer dan 1 keer de Daytona 500 hebben gewonnen. en sinds 1982 is de Daytona 500 de openingswedstrijd van het seizoen. De races op Daytona Beach Road Course waren zo populair dat Bill France Sr. in 1953 besluit dat er een super speedway moet komen met zo'n stijl mogelijke bochten, zodat het publiek goed de auto's kunnen zien. Ook moet op deze oval de belangrijkste race van het seizoen worden gehouden. Een 500 mijl race, zoals deze op dat moment alleen nog maar op de Darlington Raceway gehouden wordt. In 1956 begint de bouw van de 2,5 mijl lange oval en wordt begin 1959 voltooid. Echter, in december 1958 was het geld van Bill France op. Er moest gehoopt worden op een goede verkaartverkoop, zodat de bouw van Daytona International Speedway voltooid kon worden. Die kaartverkoop was zeker goed. En op 22 februari 1959 zaten er 42.000 mensen klaar voor de allereerste Daytona 500. De race duurde in totaal 3 uur en 41 minuten. In de laatste ronde kwamen Lee Petty en Johnny Boekamp zij aan zij de laatste bocht uit en kwamen zij aan zij over de finish. In de eerste instantie werd Boekamp door de officials uitgeroepen tot winnaar, maar Lee Petty tekende protest aan. Het kostte Nesca 3 dagen om Lee Petty uiteindelijk tot officiële winnaar aan te wijzen en de onduidelijkheid over wie de winnaar van de allereerste Daytona 500 was, domineerde de spotkranten alle dagen tot het nieuws bekend werd. Dit kwam natuurlijk uiteindelijk ten goede aan de populariteit van NASCAR. In 1960 werd de Daytona 500 voor het eerst op tv getoond. CBS maakte het programma CBS Sports Spectacular, een reportage van verschillende NASCAR races in de maand januari en februari. Van 1962 tot 1973 liet ABC in het programma Wide World of Sports een samenvatting zien een week nadat de 500 was verreden. Van 1974 tot 1978 werd de race deels live uitgezonden. Vaak kwamen ze halverwege of soms zelfs het laatste kwart live erin om verslag te doen van de wedstrijd. In 1979 is de race voor het eerst van begin tot eind uitgezonden door CBS. Dat jaar keken er 15,1 miljoen mensen in de Verenigde Staten naar de race. Volgens kenners was dit de belangrijkste stockcarrace ooit. Niet alleen vanwege het feit dat het voor het eerst integraal werd uitgezonden, er voor het eerst onboardcamera's waren, maar ook vanwege wat er gebeurde in de laatste ronde van de race en wat er daarna allemaal gebeurde. En dit alles werd live uitgezonden op de Amerikaanse tv. Donnie Allison en Cale Yarborough begonnen met een halve ronde voorsprong op Richard Petty en Darrell Waltrip als 1 en 2 aan de laatste ronde. Op het rechte stuk na bocht 2 maakte Yarborough een switchback beweging om zo Allison voorbij te kunnen. Allison blokte dit, maar daar had Yarborough geen zin in en kwam naast Allison terecht. Daarbij kwamen zijn linkerbanden op het natte gras, want een dag ervoor had het hard geregend in Daytona. En Yarborough verloor de controle over zijn auto en tikte de auto van Donnie Allison aan. Beide mannen probeerden de controle nog over hun auto terug te krijgen, botsten 3 keer tegen elkaar aan en belanden beide in een muur bij het ingaan van bocht 3 en rolden zo het invulterrein op. Richard Petty was op dat moment in gevecht met Darrell Waltrip voor positie 3, maar lag ineens eerste. Uiteindelijk won Petty met 1 autolengte verschil van Waltrip en pakte zijn 6e Daytona 500 overwinning. Terwijl Richard Petty naar Victory Lane reed, waren Donnie Allison en Cale Yarborough uit de auto gestapt en kregen ruzie. De broer van Donnie Allison, Bobby Allison, was gestopt bij het ongeluk en op een gegeven moment begon Donnie en Cale te vechten. Op het moment dat de regie dit door had, schakelden ze over naar het gevecht, maar de vechtende heren werden op dat moment al uit elkaar gehaald. De Daytona 500 van 1979 haalde voor het eerst de voorpagina van de sporteditie van de New York Times, waardoor het in één klap een nationale sport werd. Hier Bobby Allison in 1979 nog zijn broer vechten tegen Cale Yarborough, in 1988 was hij zelf in het nieuws. Dit keer positief. Bobby Allison wist namelijk geschiedenis te schrijven toen hij de Daytona 500 van 1988 wist te winnen. Niet alleen was hij de oudste winnaar ooit, Bobby Allison versloeg ook zijn zoon Davy Allison, waarmee vader en zoon Allison nog steeds de enige twee zijn die als vader en zoon eerste en tweede zijn geworden in de Daytona 500. Ook was de Daytona 500 van 1988 de eerste race waar er met restrictor plates werd gereden. En in 1988 was er een heftige crash van Richard Petty waar hij wonderbaarlijk genoeg zonder kleerscheuren uit wist te stappen. Eind jaren 80 was het tijdperk Dale Earnhardt net begonnen. De man wist alles te winnen wat er te winnen viel, maar de Daytona 500 lukte steeds niet. In 1990, een klappand in de laatste ronde. In 1993, na een spannend gevecht met Dale Jarrett, werd hij bij het ingaan van de laatste ronde gepasseerd en kon Earnhardt Jarrett niet meer voorbij komen. In 1995 lag Earnhardt tiende met nog 10 rondes te gaan. Hij stormde door het veld heen en lag 4 rondes voor het einde op een tweede plaats. Maar Sterling Marling was niet van plan om Earnhardt voorbij te laten gaan. Sterling Marling won de Daytona 500 van 1995. Hiermee schaalde Marling zich in een rijtje met Richard Petty en Cale Yarborough, die als enige coureurs de Daytona 500 2 jaar achter elkaar heeft gewonnen. En dat was voor de editie van 2020. In 1996 leek het goed te gaan. Voor het eerst had Earnhardt zich als eerste gekwalificeerd. Maar in de 177ste ronde passeerde Dale Jarrett, Dale Earnhardt en pakte de leiding. Earnhardt kon wel volgen, maar kon er niet meer langs. Resultaat? Dale Jarrett wint zijn tweede Daytona 500 en Dale Earnhardt wordt voor de vierde keer tweede. Dan komt 1998. Eerst de cijfers. De NASCAR-organisatie bestond in 1998 50 jaar. Het was de 40ste editie van de Daytona 500 en CBS zond de race voor de 20ste keer live van start tot finish uit. Het was ook de 20ste keer dat Dale Earnhardt probeerde om de Daytona 500 te winnen. Bobby Labonte had pole getraind en zijn broer Terry Labonte stond op plek 2. Sterling Marling was derde omdat hij het eerste duel wist te winnen. Dale Earnhardt was vierde, want hij won duel 2. De race gaat van start en de eerste 125 ronden is alles green, green, green. Alles gaat snel en vlekkeloos. Jeff Gordon lag na 125 rondes aan de leiding en ze liggen op koers om gemiddeld 198 mijl per uur te rijden. Maar op dat moment klapt bij Warburton zijn band en liggen er stukken rubber op de baan. Caution. Niet veel later is het weer groen en hervat de race zich. Met nog 25 rondes te gaan komen John Andretti en Robert Presley tot een botsing en is er weer een caution. Dale Earnhardt had al de leiding voordat de crash er was en toen de race hervat werd was hij nog steeds leider en dan stond deze leiding ook niet meer af. De overwinning werd definitief toen John Andretti in Lake Speed op precies hetzelfde plekje als waar John Andretti al eerder gespind was, weer in een spin kwam. De race werd toen nog gefinished onder een caution en Dale Earnhardt won na 19 keer proberen eindelijk zijn eerste en wat later bleek ook zijn enige Daytona 500. Het moment dat Earnhardt de pitstraat binnen kwam rijden om naar Victory Lane te gaan, staan alle crewleden van alle teams te wachten en te applaudisseren en Earnhardt geeft ze vanuit de auto allemaal een box. NASCAR.com bracht een lijst met de 60 beste Daytona 500 wedstrijden en de Daytona 500 van 1998 stond op nummer 1. Er staat één Daytona 500 niet in de lijst en dat is die van 2001, waar Earnhardt in de laatste ronde tijdens een crash het leven liet. De laatste 500 race die ik wil uitlichten is die van 2016. De race kwam aan op een sprint van 12 rondes. Het veld blijft dicht bij elkaar en er gebeuren geen gekke dingen. Dan komt het aan op de laatste ronde. Matt Kenseth leidt voor Martin Truex Jr., Kyle Busch en Denny Hamlin. Vlak voor de eerste bocht duikt Denny Hamlin naar boven en vindt hulp van Kevin Harvick en de lijn die daarachter zit. Met hun allen rijden ze het gat naar de leider, wat eerst 3 autolengtes was, terug naar 1 autolengte, halverwege het rechte stuk richting bocht 3. In bocht 3 duikt Hamlin nog verder naar boven. Dat ziet Matt Kenseth, probeert Hamlin te blokken, wat ook vrijbaan voor Martin Truex geeft aan de onderkant. Hamlin duikt direct naar het midden toe. Kenseth stuurt naar beneden en ze raken elkaar. De auto van Kenseth begint te slingeren, terwijl Hamlin de auto onder controle houdt. Bij het uitkomen van bocht 4 gaan Hamlin en Truex zij aan zij richting de trioval. Ze raken elkaar meermaals terwijl ze over de finish gaan. Een fotofinish heeft uitgewezen dat Denny Hamlin met een verschil van 1000ste van Martin Truex Jr. wist te winnen. En daarmee won Denny Hamlin zijn allereerste Daytona 500. Het verschil van 1000ste is het kleinste verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2 ooit tijdens de Daytona 500. En dan afgelopen zondag was het zover. De 62ste Daytona 500. De belangrijkste race van het jaar. Een heerlijke race om het seizoen mee te openen. 40 coureurs gaan de strijd aan om de felbegeerde Harley J. Earl trofee. Er hadden zich alleen 43 coureurs ingeschreven. Dat betekent dat er 3 rijders niet mogen starten in Daytona 500. Welke 3 dat zijn, dat bepalen de duels of Daytona. Maar eerst gaan we kijken naar de kwalificatie. Zoals de traditie voorschrijft, weten we na de kwalificatie alleen wie van de eerste startrij mag vertrekken. Ricky Stenhouse Jr. pakte de pole met een rondje van 46 seconden en 253.000ste. Stenhouse laat trouwens een goede eerste indruk achter bij zijn nieuwe team direct pole te pakken in de Daytona 500. Alex Bowman pakt de tweede plaats met een rondje van 46 seconden en 305.000ste. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over de duels en kunnen hun race setup voor de 500 mooi testen in een dual race. Ja, ik vind van wel. Larson, Truex, Keselowski en Blaney allemaal buiten de top 20 in de kwalificatie. Ze zullen tijdens de duels ook in het middenveld van hun respectievelijke dual race beginnen. De duels. Hoe werken ze? Hoe wordt de startopstelling bepaald? En hoe bepalen de duels de startopstelling van de Daytona 500? Bij de Blue Green Vacation Duels, zoals ze officieel heten, wordt het complete veld opgesplitst in 2. In het eerste duel starten alle coureurs die in de kwalificatie op een oneven plaats zijn geëindigd. In het tweede duel starten alle coureurs die tijdens de kwalificatie op een even plaats zijn geëindigd. Omdat er 43 auto's zich proberen te kwalificeren, heeft het duel 1 een auto meer op de startlijst staan. 22 om 21. Van alle oneven nummers in de kwalificatie starten de snelste coureurs vooraan. Ricky Stenhouse werd eerste in de kwalificatie, dus hij mag ook van pole beginnen in duel 1. Chase Elliott was derde in de kwalificatie en daarom staat hij in duel 1 naast Stenhouse op de eerste rij. Duel 2 begint Alex Bowman van pole. Jimmy Johnson staat naast Bowman op de eerste rij omdat Johnson vierde was geworden in de kwalificatie. De duels bepalen uiteindelijk de plekken 3 tot en met 32 in de startopstelling van de Daytona 500. In duel 1 wordt er gestreden om de binnenkant van de startopstelling. Mocht je dit duel winnen, dan mag je de Daytona 500 beginnen als derde. Nummer 2 start vanaf plek 5, nummer 3 start vanaf plek 7 en dat gaat door tot nummer 15 van het eerste duel. De coureur die 15e wordt in het eerste duel mag de Daytona 500 beginnen vanaf plek 31. Mocht je het tweede duel winnen, dan start je de Daytona 500 als vierde. De nummer 2 start vanaf plek 6, de nummer 3 vanaf plek 8 en dit gaat ook helemaal door tot en met nummer 15. En deze coureur mag de Daytona 500 beginnen vanaf plek 32. Dan hebben we nog 8 plekken over. Plek 33 tot en met 36 zijn voor de snelste coureurs uit de kwalificatie die bij de duels niet bij de beste 15 zaten. Plek 37 en 40 zijn bestemd voor auto's met de meeste owner points in 2019 die zich niet via de duels plaatsen en ook niet bij de 4 tijdsnelste zaten. Er is nog 1 kleine twist. Sinds 2016 werkt NASCAR met het zogenoemde charter systeem. Dit betekent dat elk team wat een charterauto inzet sowieso deelneemt aan alle 36 wedstrijden in het NASCAR seizoen. Dit seizoen zijn er 36 charterauto's. Maar er zijn 43 auto's ingeschreven en kunnen maar 40 auto's meedoen. Dit betekent dat de 3 auto's niet mee mogen doen aan de race. Van de 7 non-charter auto's, oftewel de open auto's, waren er al 2 zeker van deelname. Dit zijn Justin Haley en Brandon Cohen. Zij waren tijdens de kwalificatie sowieso al snel genoeg dat ze al zeker wisten dat ze mee mochten doen. De andere 5 moeten via de duels uit gaan maken wie er nog meer mee mag doen aan de Daytona 500. De beste non-charter auto in de uitslag van elk duel gaat door. In het eerste duel zullen Daniel Suarez, Reed Surrison en Chad Finstam de strijd met elkaar aangaan. In het tweede duel zullen JJ Jaley en Timmy Hill de strijd met elkaar aangaan. Hoe zijn de duels gegaan? Een snelle terugblik. Duel 1. Zoals gezegd start Ricky Stenhouse van pole met Chase Elliott naast hem op de tweede plaats. 22 coureurs gaan de strijd aan over een race van 60 ronden voor de startplaatsen aan de binnenkant van de startopstelling. Stenhouse heeft ervoor gekozen om aan de buitenkant te starten en duikt na de start meteen naar onderen voor Chase Elliott. Het veld komt de eerste ronde door met Ricky Stenhouse aan de leiding. In de eerste paar ronden wordt er best wel agressief gereden over 2 lijnen, waarna het veld wat rustiger wordt en in een enkele lijn gaat rijden. Stenhouse blijft de leiding houden voor Elliott, Bowyer, Almirola. In de 23e ronde duiken alle Chevrolet-rijders als eerste de pit in. Stenhouse komt als eerste de pitstraat weer uit met letterlijk op zijn achterbumper Chase Elliott. een ronde later komen de vier Toyotas binnen. Voor Martin Truex gaat het helemaal mis. Hij mist volledig zijn pitcrew, moet volledig in de angus en via de achteruit terug naar zijn team. De andere Toyotas, Hamlin, Bell, Suarez, hebben geen problemen bij hun pitstop. In de 30ste ronde hebben de Fords Daniel Suarez ingehaald. Suarez sluit achter het groepje aan, maar moet voor Brad Keselowski uitwerken als hij van zijn gas gaat om de pitingang te halen. Suarez werkt uit naar rechts, maar daar zit Ryan Blaney, die ook de pitingang in wil. Suarez en Blaney raken elkaar. Suarez knalt de muur in en zijn kansen om mee te doen aan de Daytona 500 ziet Suarez letterlijk in rook opgaan. Blaney kan wel door. Er komt een caution. De race wordt gestart bij ronde 38, met Stenhouse en Elliott op plek 1 en 2, gevolgd door Newman, Logano en Keselowski. Halverwege de eerste ronde na de herstart rijden er weer twee lijnen. Stenhouse, Elliott en Newman leiden de onderste lijn, Logano, Almirola en Austin Dillon leiden de bovenste lijn. Dit gaat door voor een aantal ronden waar geen van de beide lijnen dominant is en een duidelijke voorsprong kan pakken. Uiteindelijk is de lijn van Logano het sterkste. Die pakken een voorsprong waardoor Logano en Almirola naar beneden kunnen. En doordat Logano en Almirola naar beneden gaan, verliest de bovenste lijn zijn complete momentum. De bovenste lijn valt helemaal weg. Iedereen zoekt zijn plekje weer in de enkele lijn. En met nog 10 rondes te gaan wordt het veld aangevoerd door Logano, gevolgd door Almirola, Newman en Keselowski. In de laatste 10 ronden wordt het veld weer agressiever. Denny Hamlin zat helemaal achter in het veld, maar rijdt in een paar rondes weer helemaal naar voren. De laatste 2 rondes zijn ingegaan. Weer 2 lijnen naast elkaar. Stenhouse en Hamlin voeren de onderste lijn aan, Logano en Almirola de bovenste lijn. Logano en Stenhouse gaan zij aan zij de laatste ronde in. Maar nog voordat de eerste bocht goed en wel genomen is, zit Almirola op de bumper van Joey Logano. Geeft Logano het setje wat hij nodig heeft en daardoor wint Joey Logano het eerste duel en zal hij vanaf plek 3 mogen starten. Tweede is Almirola geworden, Newman, Keselowski en Bubba Wallace maken de top 5 compleet. Op naar het tweede duel. 21 coureurs gaan de strijd aan over een race van 60 ronden voor de startplaatsen aan de buitenkant van de startopstelling. Alex Bowman staat op pole met Jimmy Johnson naast hem op de eerste rij. De start is geweest. Kurt Busch, die als derde gestart is, duwt Bowman waardoor de onderste lijn direct een voorsprong pakt en Jimmy Johnson, die als tweede gestart was, valt direct terug naar plek 7. Bowman leidt de eerste ronde. Inmiddels heeft Kevin Harvick een aantal coureurs achter hem weten te krijgen en rijdt langzaam naar voren. In ronde 4 pakt Harvick de leiding over van Bowman. De onderste lijn met Harvick aan kop loopt langzaam weg van de bovenste lijn met Bowman aan kop. Na 10 rondes is het verschil 3 autolengtes. Maar niets is zo veranderlijker dan een NASCAR race, want 8 rondes later rijden er nog steeds 2 lijnen naast elkaar. Nu is de lijn van Bowman die langzaam wegloopt. Iedereen die in de lijn van Harvick zat, beseft dit ook en we gaan uiteindelijk weer richting een enkele lijn. In ronde 23 gaan alle Chevrolet's de pit in en pas 10 rondes later komen de andere auto's binnen. Nadat alle pitstops zijn geweest, gaat Kevin Harvick aan de leiding, gevolgd door Kyle Busch, Di Benedetto, Reagan en Jones. Ze hebben een kwart ronde voorsprong op het groepje met onder andere Cole Custer, William Byron, Ty Dillon en Kurt Busch. De achtervolgende groep is sneller en komt langzaam dichterbij als in ronde 42 JJ Daly tegen Corey LaJoie aanrijdt en niet alleen zichzelf uitschakelt in de race, maar ook zichzelf uitschakelt om de Daytona 500 te rijden. Er komt een caution. De race wordt gestart bij ronde 48 met Kyle Busch en Kevin Harvick als 1 en 2, gevolgd door Reagan en Di Benedetto op 3 en 4. Bij de herstart is de onderste lijn beter weg dan de bovenste lijn. Uiteindelijk sluit de bovenste lijn weer aan bij de onderste lijn en we racen tot 3 rondes voor het einde een enkele lijn. In ronde 58 vormen er zich weer 2 lijnen. Byron en Kurt Busch leiden de bovenkant, Harvick en Di Benedetto leiden de onderkant. Bij het ingaan van ronde 59 duikt Jimmy Johnson van boven naar beneden, blokt daarmee Kurt Busch en Johnson komt voor Kevin Harvick uit. William Byron duikt vervolgens ook naar beneden en komt voor zijn teamgenoot Jimmy Johnson uit. Een ronde later, bij het ingaan van de laatste ronde, doen zowel Byron als Johnson weer een switchback, alleen gaan ze nu van onder naar boven. Hierdoor komt Kevin Harvick samen met Matt Di Benedetto vrij aan de onderkant. Harvick en Di Benedetto komen echter niet langs Byron en Johnson. Johnson geeft William Byron nog een push als Kurt Busch samen met Johnson en Kevin Harvick 3 bij het bocht 3 ingaat in de laatste ronde. Byron wordt niet meer ingehaald en wint het tweede duel en zal starten vanaf plek 4 in de Daytona 500. Jimmy Johnson wordt 2, Larson, Harvick en Custer maken de top 5 compleet. Kurt Busch kon in bocht 4 geen partner vinden, verloor snelheid en eindigde als 8e. De duels zitten erop. Het is tijd voor de Great American Race. Wie wint de Harley G. Earl Trophy? Voor de race was er hoog geëerd bezoek. Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, kwam aan de start van de Daytona 500 langs om de meest bekende woorden in de racewereld uit te spreken. Hij reed daarna in de Beast de eerste opwarmronde voor het veld uit. Nadat de Beast van het circuit was, kwam Jimmy Johnson naar voren om een rondje voor het veld uit te rijden. Dit was als onderdeel van zijn afscheidsjaar. Na nog een paar opwarmrondes waren het lichter op de pacecar uit en kon de Daytona 500 beginnen. Totdat de regen naar beneden druppelde. Het regende in bocht 2. De lamp van de pacecar ging weer aan en de auto's gingen richting de pit. Er was een code rood voordat de race überhaupt al begonnen was. Na een vertraging van ongeveer een uur konden we eindelijk beginnen aan de race. Maar de regenwolken bleven rondom het circuit. Dus de vraag was niet of er nog een regenbui kwam, maar wanneer de regenbui kwam. Ricky Stenhouse op pole, Alex Bowman op 2 en als de race door Dale Earnhardt Jr. wordt gestart. Ricky Stenhouse duikt na de start vrijwel direct voor de neus van Bowman om een slipstream te creëren. Maar daar waren Joey Logano en Eric Almirola het niet mee eens. En op het rechtstuk rijden ze Bowman voorbij, maar ze komen niet voorbij Stenhouse. Uiteindelijk na 7 rondes vindt iedereen zijn weg in het veld en rijden we een enkele lijn. De coureurs voelen ook wel dat de regen gaat komen. En na 20 ronden komt het met bakken uit de lucht. Na 2 uur vertraging wordt er besloten dat de resterende 180 rondes van de Daytona 500 op maandag afgemaakt zullen worden. Dit betekent niet dat de teams mogen sleutelen aan de auto's. De auto's gaan naar een zogenoemd Park Vermee. De banden en de brandstof blijven erop en erin zitten en de wedstrijd van maandag start in ronde 20 als een caution. Omdat de wedstrijd op maandag als een caution hervat wordt, is het in ronde 21 een drukste van je welste in de pitstraat. Bijna iedereen haalt nieuwe banden en een volledige tank brandstof als uiteindelijk in ronde 25 echt kunnen zeggen dat de Daytona 500 is begonnen. De top 10 bij aanvang van de herstart is Keselowski, Newman, Almirola, Stenhouse, Harvick, Buescher, Blaney, Hoof, Gates en Logano. Als je je afvraagt waar de coureurs van Joe Gibbs Racing zijn, nou, die kwamen in het eerste stage niet echt in het verhaal voor. Ze bleven constant achter in het veld rijden om zo het eerste gedeelte van de 500 door te komen. De andere coureurs doen het ook rustig aan en men gaat racen in een enkele lijn en het veld breekt in tweeën. Dan in ronde 59 heeft Ricky Stenhouse te veel speed. Hij wil uitwijken naar de binnenkant, bedenkt zich, wil toch weer terug in de lijn. Maar omdat hij zoveel sneller gaat dan zijn voorganger William Byron, geeft aan Byron een tik op zijn linker achterkant. Byron crasht, gaat kansloos de muur in op het binnenterrein. De eerste echte caution is een feit en we krijgen een 2-ronde sprint voor stage 1. Chase Elliott leidt de herstart, geeft de leiding niet meer uit handen en wint de eerste tussensprint. Alex Bowman van tweede, Almirola, Logano en Johnson maken de top 5 compleet. Er is een competition caution en de race hervat zich weer in ronde 70. In stage 2 gebeurt er niet zo heel veel, behalve dat de Toyotas nu wel vooraan rijden. Hamlin rijdt ongeveer de hele stage aan de leiding, gevolgd door Martin Truex en Kyle Busch. In ronde 90 gaat het wel mis van Quinn Hoof. Hij rijdt achteraan in een groepje en gaat ineens naar rechts. Eric Almirola kan hem niet meer ontwijken en rijdt Hoof van de baan. DJ McLeod spint ook bij dit ongeluk. Door de caution is Ricky Stenhouse tussen de Toyotas gekomen en de stage eindigt razendsnel. Hamlin wint de stage, gevolgd door Kyle Busch, Ricky Stenhouse, Martin Truex Jr. en Ross Chastain. Weer een competition caution. Ik wil echt direct naar de laatste 20 rondes van de race, want die waren knettergek. De laatste reguliere pitstops zijn inmiddels geweest. Kyle Busch gaat aan de leiding, gevolgd door Logano, Keselowski, Buescher, Bowyer en Almirola. Maar dan, bij het ingaan van bocht 1, valt Kyle Busch terug en neemt Keselowski de leiding over van Busch. Waarom valt Kyle Busch? Nou, die heeft schade aan de voorkant van zijn auto en valt uit. Achteraf bleek dat Busch al motorische problemen had. De race gaat door en Ryan Newman en Brad Keselowski rijden zij aan zij op plek 1 en 2. Maar dan het moment waar we eigenlijk allemaal op zitten te wachten. De big one. Het veld is zo nerveus in die laatste 20 rondes dat dit echt onvermijdelijk was. In totaal zijn er 19 auto's bij de crash betrokken, waaronder Martin Truex, Austin Dillon, Bubba Wallace, Brad Keselowski, Kurt Busch en Jimmy Johnson. Hoe is het gebeurd? Logano duwt Eric Almirola, die op zijn beurt Brad Keselowski duwt. En Brad Keselowski slaat rechtsaf de muur in. Omdat deze drie heren vooraan rijden en het veld gewoon niet omheen kan, is het een echt slagveld geworden. Als je het mij vraagt, is Joe Logano de aanstichter van de crash. Maar ondanks dat hij aanstichter is van de crash, komt Joe Logano goed door de crash. Want hij is totaal niet geraakt. Caution. Nee, rode vlag. Het veld wordt stilgezet achter de pace car en de ravage moet eerst opgeruimd worden voordat we veilig kunnen verder racen. Voor volledigheid geef ik even alle namen die betrokken waren bij de Big One. Bij de Big One waren betrokken Kurt Busch, Brad Keselowski, Austin Dillon, Tyler Reddick, Eric Almirola, Ryan Blaney, Ty Dillon, Justin Haley, Chris Buescher, Martin Truex Jr., Matt DiBenedetto, Joe Logano, David Reagan, John Hunter Nemechek, Bubba Wallace, Jimmy Johnson, Brandon Colgan en Ross Chastain. Opvallendste naam die niet betrokken was bij de crash, Kevin Harvick. Hij reed achteraan het veld vanwege een touché eerder in de race, kon daardoor mooi door alle puinhoop heen rijden en zichzelf weer in een kansrijke positie plaatsen. De race wordt hervat met nog 10 rondes te gaan. We krijgen een sprint van 10 rondes om de winnaar van de Daytona 500 te bepalen. Newman leidt voor Bell, Logano en Elliott. De bovenste lijn aangevoerd door Ryan Newman is dominant en de onderste lijn aangevoerd door Christopher Bell valt langzaam weg. Op het moment dat dat allemaal gebeurt, klapt de rechte achterband van Reed Sorensen kapot en crasht in de muur en neemt Timmy Hill mee. Hoewel het een crash is in de achterhoede, hebben we daardoor wel weer een caution en krijgen we een sprint van 4 rondes om de Daytona 500 te bepalen. Top 5 bij de herstart? Newman, Logano, Hamlin, Larson en Priest. Met nog 3 rondes te gaan duwt Hamlin Newman vooruit. Ze slaan met z'n beiden een gat en Ryan Priest moet het gat dichtrijden, omdat Logano een klein foutje had gemaakt. Met nog 2 rondes te gaan gaat Hamlin Newman uiteindelijk voorbij. En bij het ingang van de eerste bocht verliest Ross Chastain de controle over de auto, klapt vol in de auto van Joe Logano en neemt Ryan Priest ook nog mee. Caution. En door deze caution gaan we de race niet onder groen uitrijden, krijgen we een overtime finish om de race te beslissen. Top 5 bij aanvang van de herstart. Hamlin, Buescher, Harvick en Newman. Al voordat we goed en wel op gang zijn is ze weer geel. Clint Boyer komt niet goed weg. Krijgt een tikje aan de achterkant van Michael McDowell. Boyer stuurt naar rechts waar Justin Haley rijdt. Die corrigeert weer door naar links te sturen. Of je corrigeert daarmee. Of geeft Boyer gewoon een tikje terug. Dat kan ook. Boyer na het gras neemt Michael McDowell mee. En is weer een caution. Top 5 bij de aanvang van de tweede herstart. Hamlin, Newman, Buescher, Blaney en Harvick. De tweede overtime is begonnen. Blaney duwt Hamlin en Buescher duwt Newman. En op de backstart komt Hamlin los van Blaney, pakt een gaatje op de rest. Bocht 3 en 4 komen goed door en Newman rijdt langzaam terug naar Hamlin. We gaan de laatste ronde in, met Hamlin op 1, Newman op 2 en Blaney op 3. Chase Elliott spint vlak voor de eerste bocht en als hij al niet kansloos was voor de overwinning, is hij dat nu wel. We gaan door, want de laatste ronde rijden we uit. Op het rechte stuk duwt Blaney Newman en ze rijden beide Danny Hamlin voorbij. We gaan bocht 3 in. We gaan bocht 4 in. In bocht 3 en 4 duikt Hamlin weer achter Blaney om hem te duwen om zo weer eventueel langs Newman te gaan. Dan krijgen we dat verschrikkelijke ongeluk van Ryan Newman. Door dat ongeluk wint Danny Hamlin met een verschil van 1400ste van de seconde van Ryan Blaney. Het één na kleinste verschil ooit bij de Daytona 500. Hamlin viert de Daytona 500 met een burn-out en hij kan zich in een illustre rijtje scharen van mensen die de Daytona 500 back-to-back hebben gewonnen. Dan zit de eerste race van het seizoen erop. De eerste winnaar is bekend, maar we gaan aankomende zondag gewoon weer door. Aankomende zondag is de tweede race alweer van de NASCAR Cup Series. Deze zal worden verreden op de Las Vegas Motor Speedway in Las Vegas, Nevada. De Pennzoil 400, presented by Jiffy Lube, zal voor de 23ste keer verreden worden. De race gaat over 400 mijl, 267 rondes en is opgedeeld in 3 stages. Stage 1 en 2 zullen beide 80 rondes zijn, gevolgd door een competition caution. Stage 3 zal 107 ronden zijn. In het geval van een gele vlag situatie in de laatste ronde gaat de overtime procedure in. In de overtime worden er nog 2 rondes geraced. Mocht er in de ene laatste ronde iets gebeuren, dan wordt de overtime procedure herhaald. Mocht er in de laatste ronde wat gebeuren, dan wordt de race gewoon uitgereden. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport Racing vanaf 9:30 s'avonds. Vorig jaar wist Joey Logano de wedstrijd te winnen door vlak voor Brad Keselowski te eindigen. Kurt Busch eindigde op een respectabele afstand als derde. 38 coureurs aan de start en 38 verschillende verhalen op het einde. Wat zijn de verhaallijnen waar we op gaan letten tijdens de Penske Oil 400 presented by Jiffy Lube? Verhaallijn 1 is toch wel echt wel hoe zou Ross Chastain de nummer 6 auto besturen. Chastain reed vorige week namelijk de Daytona 500, maar veroorzaakte de tweede Big One crash aan het einde van de race. Verhaallijn 2. Hoe rijdt Daniel Suarez in zijn eerste officiële cuprace dit seizoen? Na het missen van de Daytona 500 zal Daniel Suarez zijn eerste start van het seizoen maken in Las Vegas. Hoe snel is de auto daadwerkelijk en waar eindigt Daniel Suarez? Verhaallijn 3. Nadat Kevin Harvick de race in 2018 in een Stewart Haas Ford wist te winnen en vorig jaar Joey Logano in een Team Penske Ford wist te winnen, kan Ford voor de derde keer op rij winnen. Ford is sowieso het dominantste merk de afgelopen jaren, want van de afgelopen 6 edities op Las Vegas wist Ford er 4 te winnen. Verhaallijn 4. Win je steeds 2, dan win je de race volgens de statistieken. Sinds het begin van de invoering van de stages in de race heeft de persoon die stage 2 gewonnen heeft in Las Vegas ook uiteindelijk de race gewonnen. En dan nu mijn voorspelling. Wie denk ik dat de Penske Oil 400 presented by Jiffy Lube gaat winnen? Ik denk Brad Keselowski. Ik denk dat hij na een teleurstellend resultaat in Daytona wat recht wil gaan zetten. Met deze voorspelling zit de tweede aflevering van de DNF-podcast erop. Wil je elke dag NASCAR? Ga dan naar de Facebookpagina van Dutch NASCAR Fans. Hier vind je het laatste nieuws, grappige foto's en foto's en video's van de leden die naar NASCAR races gaan. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week vrijdag.